¿Cómo que bueno? Sí, the district.
Thank you. Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad allemaal van harte welkom in deze eredienst van de Levensbron. En hartelijk welkom voor de gasten en de mensen die digitaal met ons verbonden zijn vanochtend. En vanmorgen zal onze eigen predikant Albert-Jan Holzappel bij ons voorgaan. In deze dienst zullen de nieuwe pastoraal ouderlingen en diaken bevestigd worden. Daar zijn we blij mee. En dat betekent ook afscheid nemen van de pastoraal ouderlingen en tweede diaken. En afgelopen week hebben we al afscheid genomen van elkaar en ook welkom gegeten. En als kerkraad zijn we erg blij dat we weer volledig zijn als kerkraad. Dus dat is erg om dankbaar voor te zijn. Ook hartelijk welkom voor de familie en heel veel gasten die mee zijn gekomen voor deze bevestiging. De collecten zijn vandaag bestemd voor de eredienst en de predikantenopleiding. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken of educeercodes, achter de kerk, Scipio of de bank. Na afloop van deze dienst krijgt iedereen de gelegenheid om de nieuwe ouderlingen en de diakenen te feliciteren en God zegen toe te wensen. En dat doen we hiervoor in de kerk. Na afloop is er koffie, thee en fris voor alle gasten en gemeenteleden. Ook de soos is weer open, boven. En iedereen is daar en beneden uiteraard van harte welkom. En de kerkraad wens u een gezegende dienst toe.
Goedemorgen. We willen vanmorgen God ontmoeten. We willen zijn stem horen vanmorgen. En we gaan een lied zingen dat daarover gaat. Het is een gebed of we Gods zachte stem mogen horen. En of alle andere stemmen die aandacht vragen of die stil mogen worden. Laten we gaan staan en zingen we het lied Hier in uw heiligdom. Laten we nu ook stil zijn om onze aandacht op God te richten. En ook tegen God uitspreken, tegen onszelf, tegen elkaar, dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou, van God onze Vader, dan zeer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Ga zitten. Dan zingen we Psalm 113, vers 1 en 2. Zullen we bidden? Heer onze God, we eren en aanbidden u. En dank u wel dat u, die grote, hoogverheven God, ook hier is in ons midden. Dat u bij ons bent, dichterbij dan we vaak zelf doorhebben. Ja, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn om u te ontmoeten. En uw stem te horen. Heer, dat is wat we graag willen. Dat is wat we verlangen. En willen u bidden, Heer, wat u zelf tot ons spreken. En geef dat we ook mogen opmerken, horen, begrijpen wat u wilt zeggen tegen ons. Open ons hart voor u. Heer, maak het stil in ons als er allerlei andere dingen zijn die onze aandacht vragen. En geef dat we openstaan voor wat u wilt laten zien en horen van uzelf. En we bidden u om een zegen over ons leven en een zegen over deze dienst. We bidden u voor al uw kinderen die uit de wereld samenkomen. Heer, geef dat zij ook uw stem mogen horen. En dat het, dat uw woorden ook niet leeg weerkeren hier naar u. Maar dat ze een uitwerking hebben in onze levens. Heer, hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Ja, ik wil eigenlijk de kinderen wat vragen of die naar voren willen komen. Want jullie gaan straks in de Bijbelklas bezig met een verhaal. In datzelfde verhaal gaan we hier in de kerk ook mee bezig. Dus ja, willen jullie naar voren komen? Nou, fijn dat jullie er zijn. En ik vraag me af, wie van jullie kan het geluid van een storm nadoen? Hoe klinkt dat? Nee? Hier misschien iemand in de zaal die denkt van, nou, dat weet ik wel hoe dat klinkt. Ja, het lijkt dat het een beetje op moet harder, denk ik, hè? Doen jullie mee? Ja. Een aardbeving dan, hoe zou dat klinken? Ja, kijk, hoor al wat. Nou, ik denk meer dit. Zullen we met elkaar eens kijken of we een aardbeving... Nou, niet... of we een aardbeving kunnen nadoen, het geluid? Ja? Oké, doen jullie mee? Oké, gaan we. En een vuur. Hoe zou een vuur klinken? Een groot vuur. Misschien wel een paasvuur gezien. Dat maakt ook geluid, hè? Ik vind dat ook wel een beetje lastig. Dat. Ja, hoe gaat dat dan eigenlijk, een vuur? Heeft iemand enig idee? Beetje zo, hè? Nou, zullen we dat eens doen? Nou, jullie mag niet meedoen, hoor. Ja. En de volgende. Hoe zou het, hè, kun je dat ook nadoen, het geluid van de stilte? Zullen we dat met elkaar eens doen? Dat we echt even heel stil worden. Wow, dat is echt heel stil, hè? Nou, over die geluiden, over storm, over aardbeving... over vuur en over stilte gaat ook een verhaal waar jullie in de Bijbelklas mee bezig gaan. En we houden dus waar we in de kerk bezig gaan. Jullie mogen zitten, behalve Linda, want jij gaat zingen. Hè? Dus, nou, heel mooi, de eerste keer. Dus, nou, doe je best, klonk heel mooi voor de dienst. Dus, ja. Dit zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Vanmorgen gaan we stilstaan bij een geschiedenis uit de Bijbel die gaat over iemand die burn-out is. Zouden we tegenwoordig zeggen, burn-out. En die niets meer begrijpt van God en die het daar ook moeilijk mee heeft. Hij is teleurgesteld en weet niet hoe het verder moet. Zijn geloof in God heeft een geweldige knauw gehad. We gaan lezen over Elia. En Elia leefde in een tijd waarin maar weinig mensen meer in God geloven. Er is een moderne koning aan de macht die graag vooruit wil. Ahab heet hij. De economie moet groeien. De productie van de landbouw moet omhoog. En daarvoor omarmt koning Ahab de afgoden uit andere landen. Ahab was getrouwd met Izebel, een prinses uit zo'n ander land. En die had Ahab enthousiast gemaakt voor die vreemde goden. En het principe was simpel. Als jij nou zorgt dat die goden tevreden zijn, dan geven ze alles wat je maar wil. En verder deden die goden niet moeilijk. Je kunt verder gewoon je eigen gang gaan. En dat komt Ahab goed uit, want het past precies bij zijn manier van leven. Wat dat betreft was de God van Israël veel lastiger. Die stelde hoge eisen aan de koning, omdat die een voorbeeldfunctie heeft. Die God vond het belangrijk dat je eerlijk moest zijn. Het goede moest zoeken voor iedereen. Maar ja, dat helpt niet als je als koning graag rijk wilt zijn en vooruit wilt. En zo raakt de God van Israël steeds verder op de achtergrond. Sterker nog, het wordt steeds gevaarlijker om in de Heer te geloven. Daar staat inmiddels zelfs de doodstraf op. Alle knechten van de Heer worden gedood. De enige officieel toegestaande godsdienst is in het land nog het dienen van Baal, de God die vruchtbaarheid geeft. Nou, in die tijd is Elia profeet, iemand die namens de Heer vertelt hoe God tegen de dingen aankijkt. En Elia die zoekt de confrontatie met koning Ahab. Hij zoekt de koning op en hij daagt hem uit. En hij raakt de koning precies op een gevoelig punt. Ahab wil vooruit, de economie moet groeien. Maar Elia zegt tegen de koning, de komende tijd zal er geen druppel water meer vallen uit de hemel. En dat gebeurt. Inmiddels zijn wij na 3 jaar geen regen meer gevallen. Dus in plaats van economische groei, rijkdom, is er nu armoede en honger in het land. En Ahab is woest. Hij wil Elia dood hebben. En Elia houdt zich 3 jaar stil. Maar dan zegt God tegen hem dat hij naar de koning moet gaan en de koning moet opzoeken. Elia moet Ahab en het hele volk uitnodigen voor een groot evenement, een soort wedstrijd. Een wedstrijd tussen Baal en de Heer. En die wedstrijd moet bewijzen wie van beiden echt God is. Nou, dat was inderdaad een enorm spektakel geworden. De profeten van Baal moesten een offer klaarmaken. En Baal moest zelf zorgen voor vuur. Maar wat die profeten ook doen, en hoe hard ze ook bidden en smeken, Baal laat niets van zich horen. En daarna is Elia aan de beurt. En dan bidt hij tot God. En dan komt er vuur uit de hemel. Wauw. En dat was het moment waar Elia heel lang naartoe had geleefd. Jarenlang had hij erop moeten wachten. Maar eindelijk was het zover. Ongelooflijk indrukwekkend. God had laten zien dat hij er is. Vuur rechtstreeks uit de hemel. Iedereen was erbij, de koning en alle mensen uit het land. En ze hadden het gezien, ze hadden geroepen, de Heer is God, de Heer is God. En Baal, ja, dat is een nepgod, die stelt helemaal niets voor. Nou, dit was waar Elia het allemaal voor deed. En als klappende vuurpijl had God het ook weer laten regenen. Nou, je zou zeggen, niemand kon er weer onderuit. De Heer is God. Nou, Elia had op dit moment gewacht en dat is ook waarom hij naar Jezreel gaat, de hoofdstad. Jarenlang was het levensgevaarlijk voor hem om daar te komen, maar nu gaat hij kijken wat er gebeurt. Ahab had het allemaal gezien, dus het zal van alles veranderen. Maar als hij dan naar de hoofdstad toe gaat, dan het enige wat hij krijgt is een koude douche. Er was niets, maar dan ook helemaal niets veranderd. Ahab en Izebel waren niet onder de indruk. Het leven ging gewoon door als daarvoor. Alsof er helemaal niks gebeurd was. Alsof het niet 3 jaar lang niet had geregend. Wat een afknapper. En dan krijgt Elia ook nog eens het bericht van Izebel. Ik zal niet rusten voordat jij dood bent. Nou, en daar beginnen we te lezen. We lezen 1 Koningen 19. En Esther Schaap zal het voorlezen.
Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beerseba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij 1 dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: "Het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders." Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: "Sta op en eet wat." Elia keek op en ontdekte dat er naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij gegeten en gedronken had, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: "Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je." Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: "Elia, wat doe je hier?" Elia antwoordde: "Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien." "Kom naar buiten," zei de Heer, "en treed hier op de berg voor mij aan." En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei: "Elia, wat doe je hier?" Elia antwoordde: "Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naar zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien." De Heer zei tegen Elia: "Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie omkomt aan het zwaard van Hazael, zal worden gedood door Jehu. En wie omkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël 7000 mensen overlaten die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust." Tot zover het woord van God.
Elia is in de war. Hij is radeloos. Hij weet het niet meer. Waar is het misgegaan? En wat had hij nog meer kunnen doen? En hij twijfelt aan zichzelf. Maar hij twijfelt nog meer aan God. Hoe heeft God het kunnen laten gebeuren? En Elia stort in. Hij wordt depressief. En hij neemt ontslag als profeet. Hij stuurt zijn knecht weg. En hij gaat de woestijn. Het is genoeg geweest. Hij verlangt te sterven. Zo teleurgesteld te zijn. Als het zo moet, ja, dan hoeft het niet meer. Wat zou jij tegen Elia zeggen? Kom op, laat je hoofd niet hangen. Of vertrouw eens wat meer op God. Wat jij zou moeten doen is wat meer bidden. Of misschien stel je niet zo aan. En misschien verwacht je ook wel dat God Elia op die manier aanspreekt. Maar nee, God zegt helemaal niets. Geen veroordeling, geen donderpreek, geen verwijten, geen goed bedoelde adviezen. Dat doet God allemaal niet, maar wat doet God wel? God stuurt een engel. En wat doet die engel? Die engel raakt Elia aan. En zo zoekt God Elia op en maakt contact. Heel persoonlijk, heel vriendschappelijk. En wat gebeurt er dan? Die engel gaat notabene voor Elia koken. Kun je het voorstellen? En je zou verwachten dat God met Elia zou gaan praten. Maar wat die engel doet, is naast Elia zitten, hem aanraken en voor hem zorgen. God weet precies wat Elia nodig heeft. Heel liefdevol zorgt God voor Elia. Maar daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. Want wat blijkt, Elia is niet zomaar weggelopen. Hij is onderweg naar de berg Horeb. En dat is een andere naam voor de Sinaï, de berg van God. Op die berg, de Sinaï, was God verschenen aan het volk Israël. En daar had God zich ook laten zien aan Mozes. En toen was Mozes, net als Elia nu, heel wanhopig geweest. De Israëlieten hadden toen vuur en bliksem gezien. Ze hadden een aardbeving gehoord en meegemaakt. Ze hadden de donder gehoord en ze hadden Gods stem horen klinken. En dan worden ze bang en ze sturen Mozes de berg op om met God te praten. En dat doet Mozes, maar als Mozes te lang weg blijft, dan maken ze een gouden kalf. En als Mozes dan terugkomt, dan vindt hij zijn volk zo, trekt hij zijn volk zo aan, dansend en bidden rondom een afgodsbeeld. En dan zakt Mozes de moed in de schoenen. En hij vraagt aan God, laat me toch zien wie u bent. En dat had God goed gevonden. En God had tegen Mozes gezegd, ga in een grot staan. En toen had God laten zien wie hij was. Hij was aan Mozes voorbijgetrokken terwijl Mozes in die grot stond. Op de Sinaï had God aan Mozes laten zien wie hij echt is. En dat is wat Elia ook wil. Het is zijn verlangen om God te zien zoals God is. Want hij weet het niet meer. Hij weet niet meer wat hij met God aan moet. Hij weet niet meer wat hij ervan moet denken. Hij is teleurgesteld, hij is wanhopig. En hij gaat naar de Sinaï en hij heeft eigenlijk maar één vraag. Dezelfde vraag als die Mozes toen had. Laat me toch zien wie u echt bent. En dat is waarom Elia naar de Sinaï is gekomen. En de kans is groot dat hij naar precies dezelfde plek is gekomen als waar Mozes de Heer heeft gezien. Zoveel jaar geleden. Als je de beschrijving van die plek leest, Exodus 33... Als je dat in het Hebreeuws leest, dan lijkt dat als twee druppels water op de beschrijving van de plek die hier wordt beschreven. Dus de kans is heel groot dat het precies dezelfde plek is geweest. Elia wil God zien zoals God is. En meer verlangt hij op dit moment niet. En net als bij Mozes gaat God daarin mee. Hij zoekt Elia op, terwijl hij daar in de grot zit te wachten op wat gaat komen. En God vraagt dan aan Elia wat hij hier kon doen. En dan komt Elia met zijn hele verhaal. Hij heeft zich vol overgave ingezet voor de Heer. Het is allemaal voor niets geweest. Het is allemaal mislukt. Mijn volk, zegt hij, heeft u afgedankt. Ze hebben uw altaar verwoest, uw profeten gedood. En alleen ik ben nog overgebleven. Maar hoe lang nog? Het is over en uit en ik snap er niets meer van. En God laat Elia uitpraten. Luister er geduldig naar, gaat niet in discussie. Het enige wat hij zegt tegen Elia is, kom naar buiten. Maar Elia krijgt er niet eens de kans voor, want God is al niet uitgesproken of het geweld buiten barst los. Eerst een gigantische storm. Zo sterk dat bergen scheuren en rotsen stuk slaan. Dan een aardbeving en direct achteraan vuur. Wat een geweld. Maar dan staat er tot drie keer toe iets fascinerends. Maar staat er in de windvlaag bevond de Heer zich niet. Maar in de aardbeving bevond de Heer zich niet. Maar in het vuur bevond de Heer zich niet. Al die dingen die gebeuren, storm, aardbeving, vuur, gebeurt niet toevallig. Ze gebeuren omdat de Heer voorbij komt. Ze gaan voor de Heer uit. Maar toch, God is niet in de storm, niet in de aardbeving en niet in dat vuur. En dat is wel bijzonder, want wind, aardbeving en vuur, Dat herinnert aan alle andere aan eerdere momenten waarop God verschijnt. Hoe verscheen God aan Abraham? Hoe verscheen God aan Mozes in de braamstruik? Als vuur. Hoe verscheen God aan Job en op Pinksteren? Als wind. En wat gebeurt er toen God verscheen aan het volk Israël op de Sinaï? Een aardbeving. Dus wind, aardbeving en vuur, dat zijn manieren waarop God zichzelf heeft laten zien. En toch staat hier, de Heer was niet in de storm, niet in de aardbeving en ook niet in het vuur. Maar dat betekent dus niet dat God nooit in de wind is, of nooit in de aardbeving, of nooit in het vuur. En pas als het geweld van storm, aardbeving en vuur voorbij is, dan pas verschijnt God. En hij doet dat in het ruisen van een zachte bries, een zacht gefluister. En dat is het moment voor Elia om naar buiten te komen. En dan zien we dat God er heel bewust voor kiest om zo aan Elia te verschijnen. Dit keer niet in vuur, niet in storm, niet in aardbeving, maar in een zachte fluistering. Het vuur, de storm, de aardbeving trekken eerst voorbij zonder dat Elia God ziet of hoort praten. Pas als het natuurgeweld voorbij is, kan hij God ook echt ontmoeten. En God laat daarmee zien dat hij niet past in een schema. Hij verschijnt niet altijd in vuur, niet altijd in storm of in een aardbeving. Ja, bij Mozes verscheen hij in vuur, aan het volk Israël in een aardbeving. Maar bij Elia kiest hij voor het fluisteren van een zachte bries, zoals het hier staat. En daarmee zegt God dat je niet te klein van hem moet denken. Ik pas niet in het schema. Jij kunt wel denken dat je weet hoe ik ben, maar dat is niet zo. Kijk, en dat is voor ons mensen best heel lastig. Wij willen graag weten waar we met God aan toe zijn. We willen graag dat we weten wat we aan hem hebben. En het liefst willen we zelfs dat God voorspelbaar is. En dat lukt het beste als God voldoet aan het beeld en de verwachtingen die wij van hem hebben. Maar als je dat doet, dan druk je God in een schema. De Amerikanen hebben daar een heel mooie uitdrukking voor. Wat je dan overhoudt, zeggen ze, is God in a box. God in een doosje. Een God die precies aan alle onze verwachtingen voldoet. Die lekker veilig en voorspelbaar is. En zo kun je zomaar onbewust met God omgaan. Na het vuur, de storm en de aardbeving stelt God opnieuw de vraag. Elia, wat doe je hier? En dan begint Elia te vertellen. Hij eigenlijk vertelt precies hetzelfde wat hij wel eerder heeft verteld. Hij weet het niet meer. Hij had zijn best gedaan. Het leek allemaal zo mooi. Vuur uit de hemel. Maar het had geen enkel effect. God, hoe zit het nou? Moet dat nou zo? Wat is er mis met u? En waarom heeft u het zo kunnen laten mislukken? Waarom doet u niets? En de wanhoop en de teleurstelling druipen er vanaf. Maar dan maakt God duidelijk dat hij wel degelijk een plan heeft. Want Elia krijgt allerlei opdrachten. En daarmee laat God aan Elia voelen, wie zegt er dat ik geen plan heb? Dat denk jij misschien, maar dat komt omdat het niet jouw plan is. Elia zag het al helemaal voor zich. Hij wist precies hoe het zou moeten gaan en wat God had moeten doen. Elia zegt, vol overgave heb ik me ingezet. En dat klopt, daar is niks aan gelogen. Maar het loopt anders en daar kan Elia niet mee omgaan. Hij raakt teleurgesteld en hij raakt zijn vertrouwen in God kwijt. Elia is teleurgesteld in God omdat zijn verwachtingen niet uitkomen. Maar dat komt omdat zijn verwachtingen niet kloppen. Want God heeft wel degelijk een plan. Het is zelfs veel groter dan Elia zelf ooit had kunnen bedenken. Zelfs machthebbers die helemaal niet in God geloven, worden ingeschakeld en moeten doen wat God wil. Er is nog iets anders waar Elia zich in heeft vergist. Hij denkt namelijk dat hij de enige is die God is trouw gebleven. De enige die nog echt in God gelooft. Maar ook dat klopt niet. Want er zijn er nog veel meer. Elisa is er nog. En nog 7000 anderen. God maakt duidelijk. Elia, ik ben veel groter dan jouw ideeën over mij. Veel groter dan je verwachtingen. Denk niet te klein van mij, maar durf groot te denken. Durf te vertrouwen dat ik veel meer kan dan jij kunt verzinnen. Jij moet niet denken dat jij wel weet hoe het allemaal in elkaar steekt. En dit is wat God in dit verhaal aan Elia, maar ook aan ons, duidelijk wil maken. Denk niet te klein van mij. Mag ik zijn wie ik ben? Pas me niet aan jouw ideeën en verwachtingen. Probeer me niet in een doosje te stoppen, maar laat mij echt God zijn. En dat is iets wat we ons moeten aantrekken. Want je blijft heel gauw hangen in je eigen ideeën over wie God is. En over hoe hij de dingen heeft bedoeld en hoe hij aan het werk is. Maar in dit hoofdstuk in de Bijbel leer je dat je daar niet mag blijven staan. God is altijd groter. En je moet bereid zijn om jouw beelden en ideeën over God los te laten en te laten corrigeren. Allereerst door God zelf. Dat betekent dat je in de Bijbel moet blijven lezen. Dat je open blijft staan voor wat God je op dat moment wil laten zien van zichzelf. Als je Bijbel leest, laat je dan verrassen. Stop God niet in een doosje dat jij voor hem hebt gemaakt. Maar als het gaat om God, moet je dus altijd out of the box blijven denken. En dat is ook waarom God ons geeft aan elkaar. Je bent namelijk niet bedoeld om in je eentje te geloven. Je hebt anderen nodig om meer te ontdekken van wie God is. Om je eigen beperkte beelden van God te laten corrigeren en verrijken, aanvullen. En dat zal onze kennis van God verdiepen. Paulus zegt, dan leren we de liefde van Christus kennen die elk besef te boven gaat. Dat kun je in je eentje nooit bevatten. Jij en ik, we gaan in ons eentje nooit het hele plaatje zien. Onze blik is beperkt. God is veel te groot om te begrijpen. Het is al net als in dit plaatje. Misschien ken je het wel. Het gaat over mensen die blind zijn en die een olifant onderzoeken. En het ligt er maar net aan wat je in je handen hebt. Om je conclusie te trekken. De een denkt, die bij de slurf staat, nou, het is vast een slang. De ander heeft de staart vast en denkt, oh, het is een touw. Een ander voelt de poten van de olifant en denkt, oh, het is een boom. En dit plaatje wil duidelijk maken, in je eentje is je beeld veel te beperkt. God is veel meer dan jouw ervaringen en jouw ideeën en gedachten over hem. Paulus zegt, Efesiërs 3, dat we pas samen met alle heiligen in staat zijn de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Dus alle gelovigen bij elkaar heb je nodig. En daarom geeft God ons aan elkaar als gemeente. Allemaal verschillende mensen met heel verschillende ervaringen en dingen die we geleerd hebben over God en van God. En door dat met elkaar te delen ontdekken we dat God veel groter is dan onze ervaringen en onze ideeën. Maar dan moet je er meteen maar bij bedenken dat we als gemeente nog maar een piepklein stukje zijn van Gods wereldwijde kerk. We zitten dan nog steeds in onze Nederlandse bubbel. Maar het bijzondere is dat uit die wereldkerk ook bij ons mensen binnenkomen en langer of korter in ons midden zijn. Broers en zussen uit Syrië, Irak, Iran, Pakistan, Oekraïne. En dat is niet voor niets. God wil ons daarmee iets leren. Samen met hen mogen we nog meer ontdekken van God. Dingen die we anders nooit zouden leren misschien. Ik zit voor hen te kijken, maar jullie zitten natuurlijk gewoon in de kerk. Letty, Johan, Jan en Klaas, jullie mogen je inzetten voor de gemeente. Je mag allerlei mensen ontmoeten en met hen praten over wat zij over God in hun leven hebben ontdekt. Je mag mensen stimuleren om elkaar op te zoeken, elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te kijken, met elkaar te praten over God. En samen mogen we nadenken hoe we als gemeente de grootheid, de liefde en de veelkleurigheid van God mogen weerspiegelen. Misschien begin je met bepaalde verwachtingen aan je taak als ouderling of diaken. Verwachtingen over jezelf, over de mensen die je gaat ontmoeten, de gemeente en over wat God aan het doen is. Verwacht het sowieso van God. Hij is aan het werk in de gemeente. En mijn eigen ervaring is dat het soms heel anders gaat dan ik had verwacht. Maar we proberen met God mee te bewegen, ons door hem te laten leiden, in het vertrouwen dat God het beste weet. En het is deze God die jou roept en die met jullie, met ons meegaat. Een God die oneindig veel meer kan dan wij bidden of beseffen, vragen of denken. Een God bij wie we veilig zijn. Een God die oneindig veel van ons houdt, meer nog dan we kunnen beseffen. Een God om stil van te worden. Een God om te aanbidden. Laten we dat ook doen. Wees stil voor het aangezicht van God. Laten we nu ook doen wat we net gezongen hebben. Stil worden voor het aangezicht van God. Amen. Van een aantal van onze ambtsdagers is de ambtstermijn verstreken, namelijk van Ina Snippe als oudeling, Maarten Nijland en Jan Spittoff als diaken. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Geliefde zuster, geliefde broeders, we laten jullie gaan, zeggen jullie dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jullie je dienst in Christus Kerk hebben vervuld. Wat blijft ook na jullie aftreden, is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat je is toevertrouwd, wat je in is toevertrouwd en wat je te weten bent gekomen in vertrouwen, geheim zal blijven, ook na jullie afscheid. Dank voor wat jullie hebben gedaan en jullie mogen je plek in de gemeente weer innemen. We zijn blij dat er ook nieuwe mensen klaarstaan om een taak als oudeling en diaken op te pakken. Letty Westrik, Johan Zomer, Jan Welleweert en Klaas Beers. Willen jullie naar voren komen en hier je plek voor in de gemeente innemen? Ja, van harte welkom zou ik bijna zeggen. Ja, we zijn blij dat mensen klaarstaan om als oudeling en diaken hun taak op te pakken. Als we lezen in het Oude en Nieuwe Testament valt steeds weer op dat God mensen roept tot bijzondere taken en een bijbehorende positie in de gemeente. Als je nagaat hoe er in het Nieuwe Testament gesproken wordt over leidinggevende taken, dan krijg je iets van een drieslag te zien. Namelijk die van verkondiging, pastoraat en diaconaat. Deze drie velden zijn in de christelijke kerk van alle eeuwen dan nog steeds te herkennen. En in onze kerken vind je ze terug in de ambten van predikant, oudeling en diaken. Oudelingen gaan de gemeente voor in pastorale zorg. In het voetspoor van Jezus, de goede herder. In de eerste plaats valt dan te denken aan het bezoekwerk met troost en bemoediging, aansporing en correctie vanuit het evangelie van Jezus Christus dat gedragen wordt door de voorbeden van de gemeente. In de tweede plaats zullen ouderlingen, waar mogelijk, gemeenteleden stimuleren om op hun beurt eigen pastorale gaven en mogelijkheden in te zetten voor het Koninkrijk van God. Ten derde is het de zorg van de ouderlingen samen met de predikant dat het evangelie in al zijn volheid in het midden van de gemeente wordt verkondigd. De diakenen gaan de gemeente voor in diaconale zorg en ook dat in het voetspoor van Jezus die kwam om te dienen. De taak van diakenen spitst zich toe op problematiek van financiële, sociale of psychische aard. Waar mogelijk zullen ze de naasten in en buiten de gemeente bijstaan en zo nodig de weg wijzen naar andere hulpverleners. In de tweede plaats hebben diakenen een stimulerende taak, namelijk om de gemeente gevoelig te maken voor de nood van de naasten. Zodat het komt tot onderlinge hulp en ook tot betrokkenheid op diaconale projecten die bedoeld zijn om de nood van onze naasten buiten de gemeente nabij en ver te verlichten. Ten derde zullen de diakenen naar een verantwoorde besteding van de financiën zoeken die in het kader van de diaconaat beschikbaar komen. Samen met de predikant zijn de ouderlingen en de diakens geroepen om naar elkaar om te zien en elkaar te bemoedigen, te motiveren en toe te rusten. Om hun taken goed te kunnen vervullen, zal het nodig zijn om te groeien in inzicht in het woord van God en open te staan voor de leiding van de Heilige Geest. In de kerkraad zal tenslotte ook het bestuurlijke werk ten behoeve van de gemeente aandacht en tijd vragen. Het doel is om binnen de gemeente een sfeer te scheppen van liefde, vrede, openheid, trouw en dienstbaarheid. En het evangelie vrucht kan dragen. Klaas, Jan, Letty en Johan, ik wil jullie vragen of je hiervoor in de kerk wilt plaatsnemen. Een antwoord te geven op de vragen die ik jullie nu ga stellen. Het zijn er 5. De eerste vraag: geloof je dat God zelf je door zijn gemeente tot dit ambt heeft geroepen? Beloof je je ambt trouw te vervullen, de gemeente te dienen en lief te hebben en in heel je leven te laten blijken dat je ontzag hebt voor God? Beloof je in je ambtsdienst je te houden aan de leer van de Bijbel, zoals die beschreven is in de beleidingsgeschriften van de kerk? Beloof je vertrouwelijk om te gaan met wat in vertrouwen aan jou als ambtsdrager wordt verteld? En beloof je je te schikken onder het kerkelijk toezicht op je ambtsdienst? Wat is op jouw antwoord, Klaas Berends?
Ja.
Jan Welleweert?
Ja.
Johan Zomer?
Ja.
Letty Westbrink?
Ja.
Dan wil ik u één voor één vragen om te knielen en dan mogen jullie een zegen ontvangen. Jan, mag ik jou eerst uitnodigen? Heer, zendt u Heilige Geest op Jan Welleweert om in liefde om te zien naar de mensen en mee te bouwen aan de gemeente van uw Zoon. Amen. Klaas. Heer, zendt u Heilige Geest op Klaas Berends om in liefde om te zien naar de mensen en mee te bouwen aan de gemeente van uw Zoon. Amen. Letty. Heer, zendt u Heilige Geest op Letty Westbrink om een liefde om te zien naar de mensen en uw barmhartigheid gestalte te geven. Amen. En Johan? Heer, zendt u Heilige Geest op Johan Zomer om in liefde om te zien naar de mensen en uw barmhartigheid gestalte te geven. Amen. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwige verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, jullie toerusten met al het goede, zodat je zijn wil kunt doen. Mogen Hij in jullie datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we als gemeente ook deze nieuwe ambtsdagers God zegen toezingen. Het liedboek 363 en zullen we daarbij gaan staan. weten. Ten slotte nog een laatste woord voor jullie. Wees bereid deze mensen lief te hebben. Schenk hen het vertrouwen voor hun taak in de gemeente. Bid ervoor en werk aan dat ze die taken met vreugde en vrucht kunnen uitoefenen. Wat is daarop jullie antwoord? Goed, dan mogen jullie allemaal gaan zitten. Ja, het is nu gelijk voor de collecte. Het is een beetje een blokje met allerlei mededelingen. Straks na de dienst, het al gezegd, is er gelegenheid om de nieuwe ambtsdragers te feliciteren, God zegen te wensen hiervoor in de kerk. Vorige week heb ik een oproep gedaan om dat we kokers nodig hebben voor Alva. Nou, gelukkig hebben we een paar mensen aangemeld, maar nog een keer met drang zeggen, we hebben echt nog kokers nodig. Dus, als je fijn vindt om te koken of dat graag wil, of denk van, nou, dat wil ik best doen. Het gaat op donderdagavonden, één keer of vaker, mag je zelf kiezen voor 5 of 6 mensen te koken. Daar hangt een lijst in de hal van de kerk. Nou, schrijf je op als je dat wil. Als je wat meer wil weten, schiet mij gerust aan. Verder liggen in de hal ook deze boekjes klaar. Ja, dat is het boekje Lerend Geloven. Dat is een heel programma met allerlei workshops, themaavonden, excursies van de protestantse gemeente Hellendoorn, protestantse gemeente Nijverdal. En sinds dit jaar doen wij ook mee. Nou, er staan allerlei interessante dingen in. Dus neem zo'n boekje mee. Blijf er eens in. Als je iets ziet, dan denk ik, oh, dat vind ik is mooi, interessant om mee te doen. Schrijf je in, staat ook in het boekje hoe je dat moet doen. Dus neem zo'n boekje mee. Verder een toelichting op de collecte. Vanmorgen is de collecte bestemd voor de Theologische Universiteit. En de diaken hebben gevraagd of ik daar kort iets over wil vertellen. Waarom dat zo nodig is. Nou, toen ik inmiddels al 25 jaar geleden begon aan mijn studie theologie. Want dat is de studie die je nodig hebt om predikant te worden. Ben ik er best wel naïef aan begonnen. Ik was toen toch al 25. Maar ik had het verlangen om dominee te worden. En ja, ik had vrij eenvoudig het idee, nou ja, als je dominee wil worden, dan hoort die studie erbij. En dan ga je gewoon 6, 7 jaar studeren. En dan, nou ja, als je klaar bent, dan kun je dominee worden. Maar eigenlijk toen ik begon met de studie, daarmee bezig was, ontdekte ik hoe mooi en interessant en hoe waardevol en belangrijk zo'n studie theologie eigenlijk is. In de preek ging het erover dat God groot is. Veel te groot om te passen in onze doosjes, de doosjes die we maken. Nou, tijdens de studie ontdek je welke doosjes wij en ook ikzelf soms maken voor God. Nou, tijdens de studie ben je vooral bezig met, wat staat nou eigenlijk in de Bijbel? Wat zijn daar de grote lijnen? Wat is het voor een boek? Hoe lees je de Bijbel? Welke verschillende soorten Bijbelboeken zijn er? En wat zegt dat over wat erin staat? Je leert ook de theorie en de praktijk van de dingen die je als predikant later moet doen. Preken, bijvoorbeeld bezoeken. Leiding geven, catechisatie. Maar ook heel veel verdieping en achtergronden. Je leert nadenken over je eigen geloof. En over wat er in de kerk over wordt gezegd. Je leert nadenken over de tijd waarin je leeft. Nou, allemaal dingen die nodig zijn om als predikant te werken. Met de Bijbel bezig te zijn. En tegelijkertijd ook echt in het hier en nu te leven. In deze tijd, in deze cultuur bezig te zijn. Dus van harte aanbevolen. Volgens mij wordt je geld goed besteed als je daar geeft. Dus bij deze aanbeveling van de collecte. God wijst ons in zijn woord de weg in het leven. En ik wil vanmorgen een paar versen voorlezen uit Jacobus 2, vers 14 tot 17 als leefregels. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat dan voor zin? Zo is het ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, dan is het dood. Het woord van God. Laten we zingen. Opwekking 687. Heer, wijs mij uw weg. zullen danken en bidden. Nog een paar mededelingen met oog op het gebed. Afgelopen donderdagavond is de moeder van Aad Meiboom overleden. 94 jaar oud geworden. Ze was ook echt op. En ze verlangde er erg naar om naar de Heer te gaan. Dat verlangen is nu vervuld. Ze zijn alle rustig gestorven. Zullen Aad en Hilly aan de Heer opdagen en hun familie. Ook zullen we bidden voor Corrie van Lemel. Ze is afgelopen woensdag gevallen. Heeft daarbij haar pols ernstig en meervoudig gebroken. Komende donderdag 9 september is ze aangeopereerd. Dat betekent dat ze nu weinig kan, veel pijn heeft. Dus zullen dat aan de Heer opdagen. Zullen we dat doen? Danken en bidden. Heer onze God, we eren en we bidden u. Heer, dank u wel dat u bent wie u bent. Heer, niet wat wij ervan begrijpen, of wat ons goed uitkomt, of wat wij ervan maken. Heer, maar dat u bent wie u bent. Heer, ook al is dat voor ons veel te groot om helemaal precies te snappen. Heer, en ook al betekent het dat we misschien keer op keer verrast worden door wie u bent. Heer, dank u wel dat u veel groter bent dan we kunnen begrijpen. En Heer, willen u bidden, wilt u ons ook helpen om daarmee te leven. Met een God die we niet in een doosje kunnen stoppen. Die niet aan onze verwachtingen voldoet. Maar die veel groter is dan wij beseffen en kunnen bevatten. Help ons zo om met eerbied met u te leven. Heer, dank u wel dat u ons ook niet in de ongewisse laat wie u bent. Heer, dat u in de Bijbel, maar vooral door de Heer Jezus naar ons toe komt. En ook laat zien wie u bent. Wat er leeft in uw hart. Heer, en help ons om daar ons aan toe te vertrouwen. Daarop te vertrouwen. Dat dat de vaste grond onder ons leven mag zijn. Heer, dat u niet een grillige God bent. Die ons in ongewisse laat wat u allemaal aan het doen bent. En wat u van ons verwacht. Maar dat u uw hart hebt laten spreken. En dat nog steeds doet. Dat we daar steeds naar terug mogen gaan. Dat we niet in angst hoeven te leven. Niet in onzekerheid, maar dat u ons verzekert dat we met u mogen leven en zeker mogen zijn van uw genade en uw trouw. Heer, we willen u in dat vertrouwen ook Corrie van Lemel aan u opdragen. Ja, als ze gevallen is en veel pijn heeft, weinig kan. Heer, wilt u geven dat de pijn minder mag worden. Dat de operatie die gepland is door mag gaan en ook mag lukken. En boven alles willen we u bidden. Heer, laat merken dat u bij haar bent. Dat u haar draagt. Wilt u haar uw rust, uw vrede geven. Zodat ze zich ook aan u kan toevertrouwen. Heer, wil u bidden voor Aad en Hilly. En de familie van Aad. Nu de moeder is overleden. Op een hoge leeftijd. Heer, dank u wel dat u het verlangen van haar hebt vervuld. Dat ze nu in rust en vrede bij u mag zijn. We willen u bidden voor Aad en zijn familie. Heer, om op een goede manier afscheid te nemen. En de begrafenis voor te bereiden. Geef dat het goed mag zijn. We willen u bidden voor de Theologische Universiteit. Waar we ook voor hebben gecollecteerd. Heer, de mensen die daar werken. En die daar studeren. Heer, wil daar ook werken met uw Heilige Geest. Heer, dat mensen geïnspireerd worden. En gemotiveerd. Om met u bezig te zijn en uw woord te onderzoeken. Heer, en dat het ook mag resulteren in predikanten die echt gaan voor u. Die vol zijn van uw liefde, uw genade, uw grootheid. En daarvoor willen getuigen. We willen u bidden voor Thijs in Peru, en Esmee in Valencia en Lisa in Kiev. Heer, zegen hen op die plekken. We willen u bidden voor de voorbereidingen. Die worden getroffen voor Alpha. Heer, dank u wel dat er mensen zijn die zich hebben aangemeld en meer over u willen leren. Heer, wil u ook bidden of het ook organisatorisch allemaal goed komt. Heer, met gespreksleiders en ook mensen die koken. Heer, wilt u dat zegen? We bidden u om uw zegen ook over de nieuwe ambtsdragers die klaarstaan om hun werk op te pakken. Heer, willen hen zegenen ook dat we zegen laten zijn. Heer, dus we leven ook in een wereld waarvan alles aan de hand is. Heer, waar we lang niet eens alles van weten. Heer, maar wat we wel weten is dat er veel zorgen zijn. Dat er veel oorlog is. Dat er mensen op de vlucht zijn. Dat er veel angst is. Heer, en dat er heel veel mensen zijn die u niet kennen. Heer, we dagen deze wereld aan u op.
Heer, wilt u daarin ook uw liefde laten zien en vrede brengen bij mensen, ook in hun harten. En we dragen onszelf aan u toe, aan u op, Heer. U weet wat er bij ons speelt. Heer, dat brengen we bij u. Laat merken dat u bij ons bent. En wij eren en aanbidden u om wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin. En nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dan komen de kinderen nu weer terug uit de Bijbelklas en de crèche. En dan zullen we samen met hen ook de dienst afsluiten. Dat doen we door het zingen van een lied, Zegen ons Heer, opwekking 189. En daarna zullen we Gods zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.